Luistert naar de NH Gooi zaterdag, waar het tijd is geworden voor ons wekelijkse geschiedenislesje. Want Teun Koetsier is aangeschoven en dat is altijd een feest, want die man die weet alles over alles, volgens mij.
Dank voor het compliment.
Ja.
Maar ja, je bent van de historische kring. Hoe is het eigenlijk met de historische kring, Lara?
Nou, en met jou in deze rare tijden? De historische kringen hebben verschillend gereageerd op de pandemie. Ik weet het meeste van de historische kring. Laren, en dus gebruik ik die als voorbeeld. Kijk, wij plachten elke zaterdagmiddag een gezellig samen zijn te hebben. Om de standtafel, koffie, dicht bij elkaar zitten. Dat doen we voorlopig even niet. En we hopen dat dat weer snel kan. Maar wat we nu hebben is dat de historische kring open is op woensdagmiddagen van 1 uur tot 3:30. Elke woensdag kun je terecht in de Lindenhoeve tegenover de Hertenkamp. In Laren. Zo hebben wij het opgelost.
Nou, moet je voor heel veel musea, bijeenkomsten, moet je reserveren? Is dat bij jullie ook
dat
zo?
Dat is
moet je
niet aanmelden? Nodig. Het aantal bezoekers is tot nu toe zo dat niet nodig is.
Mocht en hoeveel mensen kunnen er dan tegelijk in? Als je de anderhalve meter wil handhaven?
Ik denk dat, kijk, er is het archief. Dat is altijd al zo geweest. Op dat tijdstip is het archief in de kelder bezig. En als er bezoekers komen, dan worden ze boven welkom geheten. En dan meestal hebben ze vragen of ze komen iets brengen. En wij laten niet meer dan 3 mensen toe in de ruimte.
En anders buiten wachten even, hè?
Anders buiten wachten, maar dat is tot nu toe niet nodig geweest. Nee. Het loopt niet storm.
Oké. Nou, dit nieuws staat natuurlijk ook op jullie website, hè, dat mensen dat nog even kunnen
zeker,
bekijken.
Zeker.
Noem maar even die website.
Historische Kring Laren. historischekringlaren.nl.
Heel goed. Jij wou het vandaag hebben over erfgooiers. Jazeker. Allemaal wel eens van gehoord, maar ik denk als je de gemiddelde gooier vraagt, wat is nou de oorsprong van een erfgooier? Kan ik dat ook worden, erfgooier? Kan ik daar een cursus in doen dat ik ook erfgooier word? Daar weet jij alles
dat
van.
Dat zijn ontzettend goede vragen. Maar ik wil even zeggen waarom ik het over die erfgooiers wil hebben, ja. Juist nu. Kijk, de week van de erfgooier, die begint morgen. Maar die is afgelast vanwege de pandemie. En dat is dus een goede reden om het wel over erfgooiers te gaan hebben nu. En er is nog een tweede reden. En die is mij aangeleverd door Pieter Hoogeraad. Dat is een gerespecteerde historicus van Hilversum, een man die mooie verhalen kan vertellen, die je ook in het algemeen heel serieus moet nemen. Maar die zei in de Parool special over het gooien van 12 september, ik citeer, hè, tegenwoordig vertellen mensen hier trots dat ze afstammen van de erfgooiers, maar het waren eigenlijk toch een beetje achtergebleven boertjes. Het was allemaal hartstikke arm. Kijk, en ik dacht, hij roert hier een interessante kwestie aan. Want je begrijpt dat dit er niet als koek ingaat bij de erfgooiers.
Mm-hmm.
Hè? Dus de vraag die hij aanroert is eigenlijk deze. Als mensen trots zijn op hun voorouders, want dat zijn die erfgooiers, dan horen daar meestal heldendaden bij. En dan is de vraag, wat zijn de heldendaden van de erfgooiers? En Hoogeraad die suggereert dat die er eigenlijk niet zijn. En dat trots zijn op het feit dat je een erfgooier eigenlijk nergens op slaat. Dat suggereert Hoogeraad.
Is het een titel die je al en die je bij je geboorte meekrijgt?
Ja, daar komt het eigenlijk, daar komt het wel op neer. Maar het is een heel verhaal en vandaar dat ik er 2 keer over kon praten. Ik begin vandaag en over 14 dagen dan gaan we verder.
Krijgen we het vervolg, ja.
Dus we moeten heel ver terug in het verleden. We moeten terug naar de middeleeuwen en dan nemen we de 10e eeuw maar. Dan heb je nog de situatie waarbij het land eigenlijk altijd in bezit is van het zijdeadel of de kerk. Verder heeft niemand land. En op dat land daar wordt gewerkt. En ook dus in Nardinkland, zoals Gooiland toen heette. En daar had je het stadje Naarden en de dorpen Hilversum, Bussum, Laren, Blaricum en Huizen. Daar woonden mensen en die hoorden bij de grond. En die waren dus, het waren geen slaven. Want dan heb je een heel andere situatie. Maar ze hoorden bij de grond. En ze konden daar ook niet weg als ze geen toestemming hadden. Er ging er natuurlijk wel eens een weg, want het was allemaal niet zo goed geregistreerd. Maar in principe hoorden ze bij de grond. Ze waren zogenaamde horigen. En ze moesten werken op het land van de graaf of de geestelijkheid. En ja, de opbrengst was dus in principe ook van de graaf of de geestelijkheid. En dat werd ook geïnd. En ze mochten dan in feite net zoveel voor zichzelf telen als ze nodig hadden om de volgende generatie in de wereld te zetten. En dat was dan ook weer een generatie van horigen. En daar begint het verhaal van de erfgooiers bij de horigen in Gooiland, in Nardinkland. En dan zie je in de loop van de eeuwen een soort emancipatieproces, waarbij die erfgooiers zich op een gegeven moment gaan organiseren en ze gaan opkomen voor hun rechten. Het wordt allemaal precies gedefinieerd. En dat is op zich een boeiend verhaal. En ik kan me dus best voorstellen dat als jij aan het einde van die keten van erfgooiers zit en nu leeft, dat je een beetje trots bent op het feit dat die hele geschiedenis van verzet een beetje aan jou hangt.
Ja, en dat betekent dus dat jouw familie ook gewoon al generaties lang uit deze regio komt.
Zeker,
dat is op
zeker.
Zich ook best iets om trots op te zijn.
Zeker.
En maar het is ook voorbehouden aan mannen alleen, toch?
Het is zeker voorbehouden aan mannen. Maar misschien moet ik wat meer detail met betrekking tot die geschiedenis vertellen. Want ja, kijk, je hebt natuurlijk het grote verhaal is, dan je hebt adel en geestelijkheid en die bepalen wat er gebeurt in de wereld. Die bezitten ook alles. Maar er ontwikkelt zich in de loop van de eeuwen een burgerij. Er komen stadjes, er komen mensen die zich daaraan onttrekken. Die worden ook rijk, die krijgen ook invloed. En het hoogtepunt is de Franse Revolutie, waarbij dan de burgerij in feite de macht overneemt. En in de rest van de wereld gebeurt dat dan ook. En de macht van adel en geestelijkheid neemt ontzettend af. En tegen die achtergrond moet je ook die emancipatie van de erfgooiers zien. Het zijn horigen die zich langzaam maar zeker losmaken van die horigheid en vrije boeren worden. Met rechten, waar ze voortdurend voor opkomen.
En is dat dan ook een beetje dat heldendom, dat je je vrijgemaakt hebt?
Ja, zo zie ik het wel. Kijk, ik zou zeggen, de eerste heldendaad, dat is dat ze zich gaan organiseren op een zeker moment. En dat gebeurt na de moord op Floris de Vijfde. Floris de Vijfde speelt wel een wonderlijke rol in dit verhaal. En dan zitten we in de 13e eeuw, hè? Kijk, nog even een stapje terug voor de aardigheid. In de 10e eeuw, dan is het land, Gooiland, is eigendom van graaf Wichman. En graaf Wichman heeft een dochter en die wordt abdis van het nonnenklooster in Elten. En het hele Gooiland gaat bij zijn dood over naar het nonnenklooster in Elten. En alle inkomsten gingen dus in principe naar die graaf en later naar die nonnen in Elten. En dat werd dan geïnd door lokale adel. In het geval van Gooiland waren dat de heren van Amstel. En dat is de middeleeuwse situatie. En dan komt Floris de Vijfde in het verhaal. Op een gegeven moment dan draagt de abdij in Elten, want Elten ligt tegen de Duitse grens aan, of zelfs misschien in Duitsland, ik weet niet precies waar die abdij lag. Dat is ver weg van Gooiland. Dus dat land wordt overgedragen in pacht aan de graaf van Holland. En dat is Floris de Vijfde. En Floris de Vijfde was zeer populair bij de erfgooiers. Überhaupt bij het volk en minder populair bij zijn collega edelen. Hij krijgt op een gegeven moment ruzie met de Engelse koning. En de Engelse koning die maakt dan een afspraak. Hij zweert samen met Nederlandse adel, waaronder Gijsbrecht van Amstel. En dan nemen ze Floris de Vijfde gevangen, sluiten hem op in het Muiderslot. En wat ze dan precies met hem van plan waren, dat is niet duidelijk, maar ze nemen hem in ieder geval gevangen. En op een gegeven moment gaan ze hem ergens anders naartoe brengen. En dan die Gooilanders, die horen dat. Dan zie je de eerste vorm van organisatie. Wel een beetje in de zin van voetbalsupporters die met z'n allen gaan rammen, denk ik. Maar in ieder geval, ze organiseren zich. En ze gaan Floris bevrijden. En ja, dat leidt dan tot de dood van Floris. Ik weet niet, wij weten natuurlijk niet precies hoe die confrontatie heeft plaatsgevonden. Maar Floris wordt vermoord. Niet overigens door Gijsbrecht van Amstel, die er niet bij was, maar door een ander. In ieder geval, dan is Floris dus ineens dood. En dan is er een wat chaotische situatie. En dan gaan die Gooilanders zich organiseren. Dat is voor mij de eerste heldendaad. Ze organiseren zich in twee organisaties die dan Marken heten. Eentje voor de gemeenschappelijke heide en weilanden. En dan eentje voor de bossen. En je moet je voorstellen, en dat is een belangrijk punt. Die boeren hadden boerderijtjes met land erbij en dat bewerkten ze. En daar buiten had je gemeenschappelijke gronden. Dat was woeste grond. En dat was aanvankelijk heel erg veel. En dat gebruik daarvan, dat moest een beetje gereguleerd worden. Dat ze niet allemaal bij wijze van spreken dezelfde eik wilden gaan omhakken. Dus dat moest een beetje het een en ander geregeld worden. En dat gaan ze dan doen binnen die marken. Dus dat is voor mij de eerste heldendaad. Ze organiseren zich na de moord op Floris de Vijfde. En het hele verhaal volgt eigenlijk datzelfde stramien. Ze organiseren zich beter, er komen betere regels. En ze doen het heel vaak in reactie op dreiging van buiten. Want dan kom ik eventjes bij mijn tweede heldendaad. En dan zullen we waarschijnlijk wel door de tijd heen zijn.
Nou, dat zijn we al een tijdje doorheen. Maar het is zo'n interessant verhaal. Ik laat het nog.
De tweede heldendaad.
We gaan hier echt nog een keer 10 minuten over praten.
De tweede heldendaad. Ik zal het heel snel eventjes. Dat is dan de 15e eeuw. Ik heb het al over die opkomende steden gehad. Die opkomende burgerij. Nou, Naarden wordt ook groter. Daar had je ook erfgooiers. Maar daar waren ook andere belangen. En die vanuit Naarden ging men zich dus ontfermen over woeste grond. Waarvan de Hilversummers bijvoorbeeld vonden dat het hun woeste grond was. En het resultaat daarvan zijn dan de zogenaamde schaarbrieven. Waarin preciezer wordt geregeld hoe dat gebruik van die woeste gronden plaats ging vinden. In de eerste schaarbrief van 1404 wordt vastgesteld dat alleen erfgooiers met een boerderij de gemeenschappelijke weidegronden mogen gebruiken. En in 1442 worden de regels aangescherpt. Alleen erfgooiers die getrouwd, meerderjarig en in het bezit van een stuk grond op de eng zijn, mogen meedoen. En dat recht, dat wordt dan erfelijk. En hier eindigen we vandaag.
En dan gaan we de 17 oktober.
Dan gaan we de
een mooie cliffhanger, zoals dat tegenwoordig heet.
Zo is het, Michel.
En dan gaan we 17 oktober. Kunnen we daar meer over van jou horen?
Zo is het.
Reuze bedankt.
Het was mij wederom een genoegen, heren.
Ja, mooi altijd als Teun bij ons in de studio is. We leren ook elke week iets. Heerlijk. Gooi.